Oké. Goedenavond, dames en heren. Welkom in het Filosofisch Café van de Vrijzinnige NPB Wassenaar. Welkom ook voor degenen die online met ons meeluisteren. Een warm welkom ook voor onze inleider van vanavond, Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren. Het thema waarover hij zal spreken is het wonder van betekenis. Dit thema verwijst naar een boek van journalist Mark van Dijk, die Paul van Tongeren gedurende een filosofieweek op Kreta interviewde ter gelegenheid van zijn benoeming tot Denker des Vaderlands. Mark interviewde Paul over filosofie, geloof, verwondering en dankbaarheid. De rode draad: hoe kan de 21ste eeuwse mens leven verdeeld tussen de orde van Aristoteles en de chaos van Nietzsche? Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden en buitengewoon hoogleraar ethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven, alsmede geassocieerd onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria. Naast zijn academische werk houdt Paul van Tongeren zich al ruim 20 jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde populaire boeken op basis van zijn grootste interesses, de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste Nederlandstalige filosofieboek. Sinds 2005 is hij lid van het filosofisch elftal van het dagblad Trouw en van april 2021 tot april 2023 is hij Denker des Vaderlands. Dames en heren, Paul van Tongeren.
Dank u wel. En een goede avond. Ik excuseer dat ik net op het nippertje thuis kwam, of binnenkwam. Maar kan nog net. Dit is dat boekje inderdaad, wat de achtergrond ook vormt voor wat ik vanavond wil vertellen. Ik zal niet precies zeggen wat daarin staat, en zeker niet zoals het daarin staat. Maar de gedachten die ik daar heb proberen te laten uitschrijven door de journalist, die zal ook vanavond centraal staan. Ik ga drie dingen doen. Eerst iets zeggen over betekenis. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Of wat betekenis eigenlijk betekent. Dan iets zeggen over waarom ik denk dat het van belang is om daar aandacht aan te geven. En dat heeft te maken met bedreigingen van die betekenis. Die betekenis wordt op verschillende manieren bedreigd volgens mij. En ten derde zal ik proberen iets te zeggen over waarom ik spreek over het wonder van betekenis. Wat ik bedoel met dat wonder. Die drie stappen. Gaan we eerst naar de betekenis. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen feiten en betekenissen. Je zou het als volgt kunnen voorstellen. Een gebeurtenis, die staat tussen aanhalingstekens omdat dat van alles kan zijn. Een ontmoeting. Een gebeurtenis in de wereld, de oorlog in de Oekraïne. Een bepaalde maatregel die de regering afkondigt. Een bijeenkomst zoals deze. Een ruimte zoals deze ruimte. Alles in de werkelijkheid. Wat ik hier maar samenvat met die vage term gebeurtenis. Alles in de werkelijkheid heeft twee aspecten. Enerzijds een feitelijk aspect. En anderzijds een betekenisaspect. Dat zijn twee verschillende aspecten. Twee verschillende kanten van eenzelfde gebeurtenis. Die zitten in die gebeurtenis altijd aan elkaar vast. Zijn op allerlei manieren met elkaar verweven. Maar ze zijn wel te onderscheiden. Je kunt ze niet scheiden. Je kunt ze niet losmaken van elkaar. Je kunt ze niet apart zetten. Maar je kunt ze wel onderscheiden. Ik denk dat je ze zelfs moet onderscheiden. Over de oorlog in Oekraïne kunnen we alle mogelijke feiten ter kennis nemen. Maar die zijn allemaal onderscheiden van de betekenis die we daaraan toekennen. Die we aan diezelfde gebeurtenis toekennen. van deze ruimte, om maar dat hele andere voorbeeld te geven, van deze ruimte kun je de feitelijke kenmerken verzamelen, de afmetingen, de temperatuur hier, de kleuren, alle mogelijke feitelijke dingen kun je constateren, maar dat is te onderscheiden van de betekenis die je aan deze ruimte geeft. Is het een kerkgebouw? Wat betekent dat? Ook aan een kerkgebouw kun je weer onderscheiden tussen de feitelijke aspecten en de betekenisaspecten. Als je iets een kerkgebouw is, dan is er een relatie met een kerk en die kun je beschrijven, kun je feitelijk vaststellen. Maar dat betekent ook iets en dat is niet altijd hetzelfde. Voor de een betekent het een, voor de ander betekent het misschien iets anders. Dat onderscheid, zo simpel als het is, is volgens mij van het allergrootste belang. En dat mag misschien al een beetje verder duidelijk worden als ik een tweede onderscheid daaraan vastmaak. Want de feiten, die kunnen we kennen. Die kunnen we kennend vaststellen. Kennen in de sterke zin van het woord, vaststellen, constateren, registreren. Dat kan alleen maar van het feitelijke. Alleen feitelijke dingen kun je constateren. Feitelijke verbanden kun je constateren, kun je vaststellen. Betekenissen kun je niet vaststellen. Of dit een prettig gebouw is, of een vervelend gebouw, of een traditioneel gebouw, of een interessant gebouw. Ik noem allemaal maar woorden als aanduidingen van allerlei soorten van betekenissen die je hieraan kunt geven. Dat kun je niet feitelijk vaststellen. Het is ook niet van de orde van de feitelijkheid, het is van de orde van de betekenis. Die betekenissen kunnen we dus ook niet kennen, in die sterke zin van het woord kennen, waarin kennen zoiets betekent als constateren, vaststellen, registreren enzovoort. Over betekenissen denken we. En denken is iets anders dan kennen. De filosoof Heidegger, Martin Heidegger, belangrijk denker, maar ook problematisch denker. De filosoof Heidegger heeft een keer ergens geschreven, en dat is hem soms euvel geduid, maar ten onrechte. Het is hem euvel geduid door mensen die niet begrepen wat hij eigenlijk wilde zeggen. Hij heeft een keer iets gezegd, en ik moet toegeven dat hij dat wel opzettelijk provocatief heeft geformuleerd. Hij schreef ergens: die Wissenschaft denkt nicht. De wetenschap denkt niet. En dat is correct. Pas op, hij heeft niet gezegd dat wetenschappers niet denken. Wetenschappers, concrete wetenschappers, denken wel degelijk. Maar dat is iets anders dan wat ze doen als ze wetenschappelijk kennis vergaren. Als ze wetenschappelijk proberen vast te stellen wat de feiten zijn. Ze denken over de betekenis ervan. Ze vinden een bepaald onderzoek interessant. Ze vinden een bepaalde ontdekking belangrijk. Ze zijn door iets geboeid. Ze vinden iets mooi. Schoonheid schijnt een belangrijk element te zijn in de bewijsvoering vaak van wetenschap en zo. Maar dat zijn toekenningen van betekenis. En dat doen ze door te denken. En als wij zeggen wat wij, zoals we het tegenwoordig vaak noemen, wat wij vinden van deze ruimte, of wat wij vinden van de oorlog in Oekraïne, ik noem opzettelijk die extreme voorbeelden, want het geldt voor alles, zowel voor dat simpele feit van, simpele feit zeg ik nu, die simpele gegevenheid van dit gebouw, als die verschrikkelijke dingen die daar gebeuren in de Oekraïne. Van alles moet je steeds dat onderscheid maken tussen het feitelijk en de betekenis, tussen wat je kunt vaststellen en dat waarover je gedachten hebt, gedachten vormt, meningen hebt, zou je kunnen zeggen. Dit is niet een manier van mij om te zeggen, ach, alles wat met betekenis te maken heeft, dat is maar een mening. Integendeel. Dat wil zeggen, de lijn van wat ik ga vertellen zal precies tegen die idee ingaan. Ik denk dat dat een van die bedreigingen is, daar kom ik zo meteen op terug. Maar het onderscheid tussen feit en betekenis, het onderscheid tussen kennis en denken, is een heel wezenlijk vertrekpunt. En dat ik het denken noem, en niet volstaan met die term menen, mening, dat heeft te maken met hoe ik dat verder ga uitwerken. Het is wel degelijk een heel belangrijk aspect. Het is zelfs het allerbelangrijkste, zou ik zeggen. De betekenis is in alle opzichten het allerbelangrijkste. Je zou bijna kunnen zeggen, het is het enige belangrijke. Maar dat is tautologisch waar, want belangrijk is precies een betekenis. Als je feiten en betekenissen onderscheidt zoals ik doe, dan kun je niet meer zeggen dat de feiten belangrijker zijn dan de betekenis. Want dan zeg je zoiets als, de feiten hebben meer betekenis dan de betekenis. Dat is evident onzin. En je moet eigenlijk zeggen, het draait allemaal om de betekenis. Dat is wat ons interesseert, wat ons boeit, wat we belangrijk vinden, wat we mooi vinden, wat we goed vinden, wat we, noem maar op. Al die betekenissen die we toekennen, dat is het allerbelangrijkste. En als je dan zegt, ja maar, die betekenis zit toch vast aan die feiten, dat daar zoveel dodelijke slachtoffers zijn gevallen, dat daar zulke dingen gebeuren in Oekraïne, dat is toch de betekenis? Nee, dat is niet de betekenis. We maken dat nu mee, dat niet alleen perfide mechanismen in de informatievoorziening, als je het zo nog mag noemen, in Rusland, die proberen misdaden in hun tegendeel om te praten of iets dergelijks. Maar ook mensen die zelf nadenken, beginnen soms te twijfelen aan, ja, het zou natuurlijk ook iets anders kunnen zijn. Je zou het misschien ook op een andere manier kunnen begrijpen. Ik hoorde op weg hier naartoe op de radio een gesprek met de plaatsvervangend commandant van de Nederlandse strijdkrachten, geloof ik. In ieder geval een hele hoge in de Nederlandse defensie. En hij kreeg onder andere deze vraag voorgelegd. Dus de journalist zei, ik heb net een voorganger van u, Dick Berlijn, bekende man, horen zeggen dat dat het ging over die beruchte rode lijn natuurlijk, dat eigenlijk de rode lijn overschreden is en dat er nu ingegrepen zou moeten worden enzovoort. En een even deskundige opvolger van die man zegt, nee, dat denk ik niet. Dus aan dezelfde feitelijke toestanden worden verschillende betekenissen toegekend. Dat kan. Ook de oorlog in Oekraïne moet begrepen worden in termen van het onderscheid tussen wat er feitelijk gebeurt en de betekenis daarvan. Of om dat nog op een andere manier toe te lichten, hoe verschrikkelijk het ook is, en hoe bijna pijnlijk het ook is om dat zo te zeggen, zoals ik het nu ga zeggen, maar die misdaden die we nu zien, daarvan kunnen we ons voorstellen dat die over 20, 100, 200 jaar op een andere manier een andere betekenis zullen krijgen. Ik weet niet of dat zo is, maar we kunnen ons dat voorstellen. Ook als we redelijk denken over die betekenis, kunnen we zeggen, ja, maar wij kunnen het nu niet anders zien dan zo, maar het zou kunnen zijn dat we later vanuit een ander perspectief, nadat we gezien hebben waar deze verschrikkelijke oorlog toe leidt enzovoort, toch een andere betekenis moeten geven aan datgene wat het Oekraïnse leger heeft gedaan, datgene wat de NAVO heeft gedaan enzovoort. betekenissen blijven onderscheiden van dat wat feitelijk het geval is. Want wat feitelijk wordt vastgesteld, dat daar 1000 tanks, zeg maar, kapotgeschoten zijn, ik verzin maar wat. Ja, dat zijn over 200 jaar nog 1000 tanks die kapotgeschoten zijn. De betekenis kan veranderen. Nu, de betekenis is het belangrijkste. Niet alleen omdat, ja, vanwege die tautologische stelling, als je betekenis en feit onderscheidt, dan heb je de betekenis aan die ene kant gezet en niet aan de andere kant. Maar ook om een heel andere reden, het heeft met elkaar te maken, maar ik kan dat nog op een heel andere manier proberen duidelijk te maken. Ik noem het eigenlijk menselijke. Mensen onderscheiden zich, in ieder geval van machines, en ik denk tot op grote hoogte ook van dieren. Maar dieren hebben iets meer machineachtigs dan hebben ook iets machineachtigs, moet ik zeggen. Dat wil zeggen, zijn prikkelresponsmachines, zijn wij ook, wij zijn ook voor een deel dier natuurlijk. Wij reageren op prikkels en daar komt een respons op, dat gaat met een zeker automatisme. Maar mensen zijn onderscheiden van machines en zelfs van dieren, precies door die betekenis. De prikkelresponsmachine, een prikkel die een respons oproept en die weer als een prikkel voor anderen werkt en dan zo doorgaat, dat hoort bij de orde van de feitelijkheid. Dat kan feitelijk worden vastgesteld en wetenschappers proberen ook vast te stellen hoe die mechanismen werken. En voor een deel gaat dat bij ons ook zo. Maar wij kunnen ook, en wij kunnen zelfs niet anders, dan altijd tegelijkertijd ook betekenissen verstaan. Ik geef een simpel voorbeeld uit de sfeer van de zintuigen. Zintuigen zijn enerzijds belangrijke schakels in die prikkelrespons feitelijkheid. Zintuigen, bijvoorbeeld de oogzenuwen, die worden geprikkeld door het licht. En die prikkel geeft een signaal door aan zenuwen. En die zenuwen die doen iets in de hersenen. En in de hersenen gaat dan iets vuren, zoals neurologen dat noemen. En, nou ja, enzovoort. Dat is allemaal een mechanisme wat je kunt beschrijven, wat je feitelijk kunt vaststellen hoe dat gaat. Maar wij zien mooi weer, of herfstachtig weer, of rot weer, of hoe we het ook noemen, dat zijn betekenissen. Onze zintuigen zijn natuurlijk machines, zijn receptoren voor prikkels. Maar dat is één stuk, dat is het stuk van de feitelijkheid. En het is ten onrechte als die zintuigen gereduceerd worden tot wat ze feitelijk zijn, prikkelreceptoren. Want dan haal je weg wat zintuigen voor ons op de eerste plaats zijn, namelijk sensoren voor betekenis. Alles wat je met je zintuigen doet, horen, ruiken, zien, voelen, wat hebben we nog meer? Horen. Ik vergeet er eentje. Proeven, ja. Dat ik die nou vergeet. Wij proeven, voelen, ruiken, horen, zien. Betekenis. Als je in een keuken binnenkomt of een huis binnenkomt, dan zullen er ongetwijfeld bepaalde dingen in de lucht iets doen met de trilharen of zo. En de, ik weet niet wat voor klieren er zitten in je neus. Maar je ruikt een vertrouwde geur, een veelbelovende geur of weet ik veel wat. Onze zintuigen, die door een programma wat nu weer op televisie, of wat nu op televisie is, dat we zijn, ik weet niet of het vandaag is, maar ik las dat er een serie programma's op televisie is deze tijd. Die heet Prikkels of zoiets. Ik geloof iets met prikkels. Die gaat over de zintuigen, dat is de ondertitel. Een serie programma's over de zintuigen. Ik heb er eentje gezien, dat ging alleen maar over de fysieke, feitelijke kant. En daarmee wordt eigenlijk het zintuig gereduceerd tot dat wat het ook voor een dier is. Terwijl dat gewoon niet klopt, omdat wij mensen altijd betekenis proeven, ruiken, horen, zien enzovoort. Ik heb wel eens gezegd, als een koe honger heeft, dan gaat ze grazen. Als een mens honger heeft, kijkt hij op zijn horloge. Of het al tijd is. Of ze eindelijk komt. Of, nou ja, wat dan ook. Allemaal betekenissen. En natuurlijk, bij ons in ons lichaam gebeurt er net zoiets als bij de koe. Ik weet niet precies wat er gebeurt, maar daar gaat iets mee. Ingewanden doen iets en speekselklieren doen iets en zo. Dat is bij ons ook zo. Maar wij voelen betekenis. Dat is wat ik bedoel met het eigenlijk menselijk. Het betekenisaspect van de werkelijkheid is het eigenlijk menselijke. En omdat dat zo is, denk ik dat het heel belangrijk is om aan die betekenis aandacht te besteden. En dat het heel gevaarlijk is als we dat vergeten en net doen alsof er alleen maar die feitelijkheid is. Nu, wat ik tot nog toe gezegd heb in mijn gewone mensenwoorden, is eigenlijk wat Aristoteles zegt over de mens. Aristoteles schrijft in het begin van zijn Politica, een boek wat eigenlijk over de politiek gaat, het gaat over veel meer, zegt hij wat de mens eigenlijk is. En dan geeft hij een definitie. Aristoteles is de filosoof die altijd definities probeert te geven. En dat begint met het woord zoion. Zoion, dat betekent levend wezen. Dat is wat je in het Latijn zou kunnen vertalen met animal. Een dier zeggen we dan, maar een levend wezen is beter. Mensen zijn levende wezens, net zoals dieren levende wezens zijn enzovoort. Maar niet net zo, want mensen zijn onderscheiden van andere levende wezens. Wat is het verschil? Noem die twee dingen. Het eerste is, de mens is een zoion logonegon. Dat betekent, de mens is een zoion, een levend wezen, dat logos heeft. Egon is gewoon hebben. En logos, nou ja, dat vertaal ik nog even niet. Het is natuurlijk in de traditie onmiddellijk vertaald als ratio, logos als ratio, en dan krijg je animal rationale. Dat hebben we allemaal natuurlijk vaak gehoord. Maar animal rationale, dat klinkt onmiddellijk in een bepaald patroon, dat is gevaarlijk, want dan vergeten we waar het eigenlijk om gaat. Logos, bij Aristoteles, is het vermogen van de mens om betekenis te verstaan. Het is niet alleen, het is ook het vermogen van de mens om te kennen, maar ook het vermogen van de mens om te denken op de manier waarop ik net het onderscheid gemaakt heb. En denken betekent betekenis verstaan en betekenis te verstaan geven. Dat wil zeggen betekenis weergeven ook. Of zoals Aristoteles zegt, de mens is een wezen dat betekenis verstaat en aan elkaar. Mensen leggen dat aan elkaar uit. Aan elkaar uitleggen. Waarom moeten ze dat aan elkaar uitleggen? Die betekenis die ze verstaan. Omdat die, en nou komt er een diepere laag, nou komt er een probleem tevoorschijn, dat ook een beetje verklarend is voor waarom we dat soms hebben weggepoetst en zo. Omdat die betekenis nu eenmaal geen feit is en dus niet vastgesteld kan worden. Wij zien betekenis en tegelijkertijd moeten we zeggen, ja maar of die betekenis er ook is, we kunnen die niet vaststellen. We kunnen niet constateren, we kunnen niet kennend registreren dat schoonheid hier bestaat. Dat dit een mooie ruimte is. Dus het enige wat we kunnen doen is aan elkaar uitleggen waarom wij denken dat iets de betekenis heeft die wij denken dat het heeft. Wij kunnen niet anders dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, proeven. En tegelijkertijd weten we, beseffen we, dat die betekenis nooit vastgesteld, nooit als een feit geconstateerd kan worden. En dus is het enige wat we kunnen doen, dat wat voor ons zo wezenlijk is, en tegelijkertijd bedreigd wordt door die onzekerheid die er niet uit weg te nemen is, proberen communicabel te maken, aan elkaar uit te leggen. De mens is een wezen dat logos heeft, dat betekenis verstaat en aan elkaar uitlegt. Weet nou waarom we dat aan elkaar moeten uitleggen? En daarin zit ook de reden dat Aristoteles dit opschrijft in zijn boek dat de Politica heet. Want wat is het politieke volgens Aristoteles? Waarom is de mens zoals die zegt, fusae politicum? Een zoion fusae politicum, dat betekent een levend wezen dat van nature fusae, dat van nature politiek is. Waarom is de mens een wezen dat natuurlijk wezenlijk politiek is? Antwoord van Aristoteles, dat is wat ik net gezegd heb. Wij moeten aan elkaar betekenissen uitleggen. En het aan elkaar uitleggen van wat je waar vindt, mooi vindt, goed vindt, rechtvaardig vindt. Hè. Hij denkt natuurlijk vooral aan dat soort begrippen als rechtvaardig. Dat is wat politiek is. Politiek is met elkaar praten over, aan elkaar proberen duidelijk te maken wat je aan betekenis meent waar te nemen. Mensen zijn politieke wezens omdat ze logos hebben, dat wil zeggen omdat ze betekenis verstaan. Dat is punt 1. En dat is wat mij betreft het belangrijkste. Maar nu een uitleg waarom dat belangrijk is. Waarom het belangrijk is om dat niet te vergeten. Waarom het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Dat is omdat deze notie op twee manieren bedreigd wordt volgens mij. Er zijn tenminste twee bedreigingen in onze cultuur. En alle twee nogal sterk juist in onze cultuur. Voor dit wat ik net heb proberen aan te geven. Ten eerste wat ik noem het scientisme. Scientisme is een term die gebruikt wordt voor, isme zit er natuurlijk in, voor de stelling die zegt, het enige wat betekenis heeft, dat is kennis van de feiten. Je hoort meteen dat dat onderscheid zoals ik het gemaakt heb, nu weer door de war gegooid wordt. Als je zegt het enige wat betekenis heeft, dat is kennis van de feiten. Dan haal je de betekenis dus weg. Dan zeg je dat wat jij betekenis noemt, dat heeft geen betekenis. Het enige wat betekenis heeft, dat is het feitelijke en de kennis van de feiten. De vaststelling van de feiten. Ik ga een voorbeeld geven van zo'n scientisme. Als je denkt dat je vaderlands bent, dan word je voortdurend geïnterviewd door van alles en nog wat. Zo werd ik een tijdje terug, een maand of wat geleden, door Bert Wagendorp, journalist van de Volkskrant, geïnterviewd. Over, ik geloof dat de aanleiding was de coronacrisis, waar we toen nog echt in zaten. En ik had zo wat gedachten gegeven over Wat voor gedachten mij dat gaf over. Of dat nou een crisis is of niet, wanneer je van een crisis kunt spreken. Hoe ik dacht dat wij hadden gereageerd op die gebeurtenissen. En wat dat misschien over ons zegt. En nou, dat soort, ik had daar zo wat gedachten over geformuleerd. Daar kwamen, zoals dat ook meestal zo is bij interviews, daar kwamen reacties op in gezonde stukken. En brieven en mails die ik kreeg, maar dus ook ingezonden brieven in de krant. 2 dagen lang. En op de tweede dag was er één van die reacties daarop, door de redactie van de Volkskrant eruit gelicht. De Volkskrant heeft elke dag één ingezonden stuk, die noemen ze brief van de dag. En die wordt in een wat vettere letter gezet en een beetje dus naar voren gehaald. En dat was een prachtige illustratie. Het was een zeer heel negatief over wat ik gedaan heb. Maar een prachtige illustratie van wat ik bedoel met scientisme. Geschreven en ingestuurd door een collega, door een hoogleraar psychologie van de VU. Mark van Vught. Hij schrijft zijn naam erbij, dus die mag ik gewoon vermelden ook. Ik lees hem voor. Om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, zou de Volkskrant er goed aan doen om de bijdrage van filosofen aan het publieke debat zoveel mogelijk te beperken. Foei, Bert Wagendorp, om een denker des vaderlandse cultuurfilosoof een platform voor zijn niet-wetenschappelijke gestaafde inzichten over de coronacrisis te delen met de lezers. Nou komt het. Als je werkelijk iets wilt leren over hoe mensen tegen deze onderwerpen aankijken, dan verzamel je gegevens. Teruggrijpen naar de inzichten van Nietzsche, Foucault, Plato of Kant klinkt wijs en interessant, maar het is een zwaktebod vergeleken met de empirische wetenschap. Deze grote denkers, niet ik natuurlijk, maar Nietzsche, Foucault, Plato, Kant, deze grote denkers zijn groot geworden, niet omdat ze het bij het rechte eind hadden, maar omdat ze iets waanzinnigs beweerden over de menselijke natuur, iets dat de aandacht trok van het onwetende volk. Jammer dat journalisten daar in de 21ste eeuw nog steeds vatbaar voor zijn. Het is misschien tijd voor een vaccinatieprogramma tegen filosofische ideeën. Je kunt blijkbaar toch nog hoogleraar worden met dit soort gedachten. Dit is natuurlijk duidelijk een, in ieder geval iets waarmee de empirische wetenschappers een bokje te buiten gaat. Want dit is geen empirische wetenschap wat hij hier geeft. Dit is een mening die hij geeft. En die vindt hij blijkbaar belangrijk genoeg om naar de krant te sturen ook. Maar vooral dat ene zinnetje, dat vind ik heel erg typerend. Als je werkelijk iets wilt leren over hoe mensen tegen deze onderwerpen aankijken, dan verzamel je gegevens. Ja, dat klopt. Als je wil weten wat mensen denken, dan ga je het aan mensen vragen, dan schrijf je dat op en dan zeg je, nou, dit is wat mensen denken. Dan heb je een feit vastgesteld, want feitelijk denken mensen blijkbaar dit. Dat is kennen. Dat is kennis. Dan heb je een feit, namelijk een feitelijk bestaande mening, heb je dan ter kennis genomen. Maar wat is denken nu? Denken is iets anders, namelijk de vraag stellen. Ja, dat denken mensen nu, maar klopt dat eigenlijk? Klopt het eigenlijk wat mensen denken? Of klopt het eigenlijk wat ik denk of wat jij denkt over de coronacrisis? Wat een filosoof doet, is niet vaststellen wat iemand denkt, maar is proberen met een mening, met een gedachte, in gesprek te gaan. Om te vragen of die mening klopt, of die misschien verfijnd kan worden, of die aangevuld kan worden, of die genuanceerd kan worden, of die verrijkt kan worden, enzovoort. En in zekere zin, inderdaad, vraagt de denker, is die mening ook waar? Ik noem dat nog een keer uitdrukkelijk, omdat u dan misschien geneigd bent te vragen, ja, maar je kon toch nooit vaststellen wat een betekenis is? Je kon toch nooit vaststellen wat de rechtvaardigheid van iets, wat de schoonheid, wat enzovoort is? Nee, dat klopt. Maar dat betekent niet dat je niet kunt zoeken naar de waarheid van een mening. Niet kunt zoeken naar de waarheid van een mening. dat is iets anders dan pretenderen dat je kunt vaststellen of een mening waar is of niet. Maar je kunt wel zoeken naar de waarheid. Dat wil zeggen, je kunt een mening ondervragen. En eigenlijk wat ik nu vertel is niet anders dan wat we in alle dialogen van Plato, Socrates, zien doen. Die mensen uitdaagt om een mening te geven. En dan eigenlijk alleen maar steeds twee vragen stelt. Eén, leg eens uit wat je eigenlijk bedoelt. En twee, zullen we eens kijken of het klopt. En daar komt geen ware mening uit. Daar komt geen als kennis verpakte mening uit. Maar daar komt een kritisch onderzoek uit van de meningen. En dat is waar denken in bestaat. En dat is waar de filosofie een taak heeft. En als deze hooggeleerde psycholoog zegt, als je werkelijk iets wilt leren over hoe mensen tegen deze onderwerpen aankijken, dan verzamel je gegevens. Dan heeft hij niet begrepen waar het over gaat eigenlijk. Nu, dat is wat ik aanduid met scientisme. Het scientisme reduceert alles tot het feitelijke standen van zaken en verklaringen daarvan, die ook weer in de orde van het feitelijke worden gezocht. Dat is de ene bedreiging, en die bedreiging is bepaald sterk. Niet alleen in dit is wel een heel extreem geval van deze psycholoog. Maar hetzelfde geldt voor ons allemaal. Een van de dingen die mij in ieder geval sterk opviel in de tijd van de coronacrisis, als we dat een crisis mogen noemen. Een van de dingen die mij opviel is hoezeer wij allemaal, ik ook hoor, geïnteresseerd waren in feiten, in feitelijke kennis. De kennis onder de Nederlandse bevolking van virussen en eiwitten en mutanten enzovoort is enorm toegenomen. Hadden we er iets aan? Ja, dus de mensen van het RIVM die hebben daar iets aan, maar hadden wij er iets aan? Helemaal niks. Heel veel mensen, ik heb daar ook een tijdje aan geleden, kregen bij wijze van spreken elke middag zo rond 3:15 een soort signaal in de hersenen om te kijken wat de cijfers van vandaag waren, want die werden rond die tijd steeds bekendgemaakt. De Volkskrant heeft ongeveer 2 jaar lang elke dag opnieuw. 2 hele kolommen, op pagina 5 is dat geloof ik. 2 hele kolommen gevuld met cijfers over corona. We waren op een onwaarschijnlijke manier geïnteresseerd in het feitelijke. Waarom zijn we daarin geïnteresseerd? Dat is een beetje ons scientisme. Ons scientisme ook in die zin dat we daarmee als het ware het denken over de betekenis verdringen. Door ons vast te klampen aan feiten. Want waaraan leden we op de eerste plaats in de tijd van corona? Ik doe nou alsof die voorbij is, maar goed, we hebben even een rustperiode. Waaraan leden wij op de eerste plaats? Aan de onzekerheid en aan de angst. Uiteindelijk de angst om ziek te worden, om dood te gaan. En aan de onzekerheid of het ons ook zou treffen, wanneer het ons zou treffen enzovoort. En wat doen we? We gaan ons verdiepen in de cijfers. Alsof die cijfers ons kunnen helpen in die ervaring van onzekerheid en angst. Dat wil zeggen, het is juist een verdringing van het denken over de betekenis dat zich vastklampt aan kennis van feitelijke gegevens. En denk niet dat ik het niet belangrijk vind dat er onderzoek gedaan wordt naar al die zaken. Ik las vandaag nog een stuk in de krant over het is schitterend om te zien hoe wetenschappers nu bezig zijn ook om te kijken op wat voor oneindig veel, nou niet oneindig, maar op wel heel veel manieren nieuwe mutanten en gemuteerde mutanten en variaties op gemuteerde mutanten enzovoort kunnen ontstaan door allerlei processen die nou gaan. Dan denk je, hoe is het mogelijk? We zitten in zo'n rustige tijd, we hebben even nergens last van en ze zijn bezig om zelfs de fijnste vertakkingen enzovoort alvast uit te tekenen. Prachtig. Maar ja, als ik zeg prachtig, dan moet ik me realiseren dat dat een betekenis is die ik geef. En dat is een kwestie van denken. En het scientisme neemt het denken als het ware weg en vervangt het door een substituut, door een schijnsubstituut van feitenkennis. Dat is de ene bedreiging. De tweede bedreiging lijkt het omgekeerde te zijn, maar is heel nauw verwant. Omdat subjectivisme, misschien is expressivisme nog een betere term. Dat is de houding, de opstelling, de positie die zegt, ja, er zijn wel betekenis, maar betekenis, dat is wat wij geven, dat is onze subjectieve mening. Iemand, dus Poetin geeft een andere betekenis aan wat hij doet dan Zelensky. En Russen geven een andere betekenis dan Oekraïners. En u geeft een andere betekenis aan iets, aan deze ruimte of aan de gebeurtenissen van vandaag dan ik. En dat zijn puur subjectieve meningen. En als ik het niet alleen subjectivisme, maar ook expressivisme noem, dan bedoel ik dit. Dat zo'n subjectieve mening, daarvan wordt aangenomen dan, dat die eigenlijk niet anders is dan de uitdrukking van een individuele emotie. Of een individuele bevinding. Die taal, ik vind, die we altijd gebruiken. Ik vind dat dit van, ik vind dat dat van. Is een manier van spreken die denk ik ook dit subjectivisme een beetje uitdrukt. Ik was altijd geneigd tegen studenten te zeggen, het interesseert me niet wat je vindt. Maar als je zegt wat je denkt, dan hebben we een gesprek. Want dan kan ik kijken of ik het mee kan denken en of ik het misschien kan verbeteren of verfijnen wat er gedacht wordt. En dat spreken van ik vind probeert zich als het ware daaraan te onttrekken. Door te zeggen, ja, maar dat vind ik. Ja, dat zal er zo zijn dat je dat vindt. Maar de vraag is of je dat terecht vindt. En daarvoor heb je iets nodig wat uit dat subjectieve breekt. En daarvoor heb je in ieder geval nodig dat je je subjectieve mening niet opvat als de uitdrukking van een individuele emotie. En het is denk ik makkelijk aan te geven dat dat ook niet klopt. Dat het expressivisme in die zin niet klopt. Als ik zeg, wat we nou gisteren of eergisteren was het al geloof ik, hebben gehoord en gezien over Bucha, die voorstad van Kiev, dat is toch echt schandalig. Moet je je voorstellen dat ik dat zeg en dat iemand reageert met te zeggen, oh, hou jij daar niet van? Nee, hou ik daar niet van, daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om dat ik iets leuk vind. Ik bedoel daarover iets te zeggen. Met mijn uitspraak over de betekenis van iets probeer ik niet zozeer uitdrukkelijk te geven aan mijn gevoelens om te laten zien wat ik voor iemand ben. Kijk eens, ik ben iemand die dat soort dingen schandalig vindt. Daar gaat het mij niet om. Ik probeer iets te zeggen over die zaak, over wat daar gebeurt. Het expressivisme reduceert een mening over een betekenis, een duiding van een betekenis, tot een uitdrukking van een privé, van een eigen emotie, van een eigen bevinding. Dat is evident onjuist. Ik denk dat dat onmiddellijk te herkennen is. Iedereen die een mening geeft, zelfs als iemand zegt van dit vind ik nou echt een heel mooi gebouw, dan zullen misschien alle anderen zeggen, nou, vreemde smaak heb jij. Maar dan zal zo iemand nog steeds bedoelen iets te zeggen over dit gebouw. Die is niet zichzelf aan het presenteren, die is iets over het gebouw aan het zeggen. Maar hoezeer dat ook begrijpelijk is, of hoezeer dat ook, ik bedoel, ik zeg het verkeerd, hoezeer dat ook gemakkelijk te zien is dat dat niet klopt, dat zo'n subjectivistische, expressivistische interpretatie van onze betekenisduidingen niet klopt. We zijn daar allemaal heel snel toe geneigd. Waarom zijn we daartoe geneigd? Nou ja, omdat het lastig is. Denken is niet makkelijk. Een mening geven is makkelijk. Maar op het moment dat iemand vraagt, ja, maar klopt jouw mening eigenlijk? Lees maar de dialogen van Plato, dan zie je het. Op het moment dat Socrates vraagt, laten we nou eens kijken of het klopt. Dan gaan dat vaak lastige, prikkelende gesprekken worden. En wat doen we? We trekken ons terug uit het gevecht. En zeggen, nou ja, maar dat is mijn mening. Ik sprak een keer met een... Eigenlijk, ik ben bevriend met iemand die theater maakt. Een theatermaker, een regisseur, zeg maar. En ik vind het fijn om met hem te praten over wat hij maakt. Om te kijken wat je daarin kan zien en zo. Hij had een keer een adaptatie gemaakt van de Antigone. Hij had Sophocles gebruikt, maar hij had ook Arnoy gebruikt. En hij had er een eigen wending aan gegeven. En mij had het niet zo bevallen. Dus ik probeerde met hem te praten. En ik zei, maar waarom heb je nou die figuur dit karakter gegeven? Toen zei hij, ja, dat is mijn keuze. Toen zei ik, ja, dat snap ik. Maar mijn vraag is, maar waarom heb je die keuze gemaakt? Nou ja, dat is mijn keuze. En dat lukte dus helemaal niet. Langzamerhand praat ik best weer met hem. Maar dat lukte op geen enkele manier. Omdat iemand zich terugtrekt en zegt, ja, dat is mijn keuze. En dan kan ik zeggen, nou, dat is niet mijn keuze. Dan ga ik er niet meer naartoe. Of zo. Maar dan sluiten we onszelf op in een mening. Dan doen we precies niet dat wat Aristoteles zegt, dat kenmerkend is voor het zoion logon egon. Namelijk dat het aan elkaar probeert duidelijk te maken welke betekenis het ziet. Het zit ook in de uitdrukking betekenis geven. Diezelfde plaatsvervangend commandant van de strijdmacht die ik, van de strijdkrachten die ik op de radio hoorde op weg hier naartoe. Had het over de werving van nieuw personeel in de krijgsmacht. En zei dat het eigenlijk heel aantrekkelijk was om daar te werken. Omdat het zoveel betekenisgeving gaf. Hoor je hoe dat woord betekenisgeving gebruikt wordt? Dus betekenis, als we het over betekenis hebben, dan noemen we dat onmiddellijk betekenisgeving. En dan ga je zelfs betekenisgeving geven, blijkbaar. Daar zit eigenlijk dat subjectivisme al een beetje in. Dat zegt, ja, betekenis is iets wat wij geven. En wij zijn heel sterk geneigd om dat over te nemen, want wij erkennen natuurlijk dat de een kan iets anders zien dan de ander. Poetin waardeert het anders dan Zelensky. Extreem geval natuurlijk. Maar ook als we met elkaar praten over gewoon alledaagse dingen, dan horen we dat soort verschillen. De een geeft een andere betekenis aan iets dan een ander. Ja, dat is zo, maar of dan inderdaad met recht van betekenis geven gesproken kan worden, dat lijkt me nog zeer de vraag. Betekenis geven suggereert eigenlijk dat je eerst op een neutrale manier waarneemt wat het geval is. Je doet 's ochtends de gordijnen open en je laat rustig het licht even je ogen, je netvlies prikkelen en wat er allemaal achter zit enzovoort. En dan vraag je af, welke betekenis zal ik daar nou iets aan geven? En zo gaat dat natuurlijk niet. Al voordat je überhaupt een gedachte gehad hebt, heb je al mooi weer gezien. En natuurlijk, ik weet wel dat wat wij mooi weer vinden, niet per se voor iedereen mooi weer is. Ik heb een goede vriend in Zuid-Afrika die soms lyrisch kan worden over de heerlijke regens die er gevallen zijn. Natuurlijk weten we dat verschillende contexten tot verschillende betekeniswaarnemingen leiden. Maar tot verschillende betekeniswaarnemingen leiden. Die vriend van mij die ziet in een regenbui iets wat hij prachtig vindt. Wij zien in het mooie, heldere zonlicht op een heldere dag datgene wat we mooi weer. En als wij dat formuleren, als wij dat verwoorden, dan proberen we in onze verwoording recht te doen aan dat wat we zien, aan wat we vernemen. Betekenis wordt eerder vernomen voordat het gegeven wordt. Dat wat wij geven, dat wat wij zeggen in onze zogenaamde betekenisgeving, is als het ware een poging om zo adequaat mogelijk te formuleren wat we eigenlijk zien, wat we horen, wat we voelen enzovoort. Betekenis wordt eerder aangetroffen dan gegeven. Het geven is een duidelijk maken van waarom wij denken te zien wat wij denken te zien. En daarom denk ik dat je ook kunt spreken van een soort waarheidsclaim die we hebben in onze meningen over de betekenis. Als ik zeg dat ik iets schandalig vind, dan probeer ik niet uitdrukking te geven aan mijn gevoelens en daarmee mijzelf te laten zien. Dan probeer ik iets te zeggen over dat wat ik schandalig meen te moeten noemen. En als iemand zegt, dat klopt niet, dat is niet schandalig, dan versta ik dat als een relevante opmerking. Dan kan ik zeggen, leg maar eens uit waarom dit niet schandalig is. En als het uitgelegd kan worden, als het gecritiseerd kan worden, als ik zelfs me kan vergissen, als ik kan zeggen, ja, ik dacht dat het dit was, maar ik zie nou dat het toch veel belangrijker is dan wat ik aanvankelijk dacht. Dan kan ik kan mijn mening verbeteren. Maar dat kan alleen maar omdat er in een mening een waarheidsclaim zit. En die dus intrinsiek als het ware al zoekt naar verificatie. Of een of ander soort van kritische toets. Nu, ik denk dat het van belang is om die twee neigingen die we hebben, en die in onze samenleving, denk ik, misschien wel sterker zijn dan dat ze ooit eerder waren, het scientisme en het subjectivisme, dat we die moeten bestrijden om zowel onszelf als de wereld te redden. Het is een grote uitspraak, maar ik noem het zo omdat wereld precies de term is die ik geneigd ben te gebruiken in het spoor van Heidegger en andere fenomenologen. Voor die dat geheel van betekenissen. Als mensen leven wij in een wereld. Wij zijn geen ding in een hoop andere dingen. Wij leven in een wereld. Een wereld, dat wil zeggen, zo gebruik ik het, een context, een netwerk van betekenissen. En alleen als wij aan die betekenis, aan dat betekenisaspect recht doen, kunnen we onszelf en de wereld redden. Maar daarvoor moeten we leren omgaan met onzekerheid, want we kunnen die betekenis nooit vaststellen alsof het een feit is. Ik ga snel nog even naar communicatie, dus daarvoor moeten we met elkaar daarover communiceren. Ik ga snel nog even naar het laatste, waarom spreek ik van een wonder, het wonder van betekenis. Ik zal het kort houden, want ik moet ophouden. Op de eerste plaats, omdat ik hiermee de filosofische oerdeugd, zou je kunnen zeggen, van de verwondering probeer naar voren te brengen. Verwondering, dat wil zeggen, proberen door de vanzelfsprekendheid, door de verfeitelijking van de wereld van betekenissen heen te breken, door de vanzelfsprekendheden heen te breken en weer te gaan denken. Godfried Boman zei een keer, vanzelfsprekend zijn de dingen waar je niet meer over denkt. Filosofie is gaan denken over de dingen waar je normaal gesproken niet over denkt. En dus proberen de vanzelfsprekendheid door te doorbreken en daarover te gaan denken. Dat is niet alleen iets wat de filosofie doet, dat is ook wat in de poëzie gebeurt. In dit boekje heb ik als motto een klein gedichtje opgenomen, een piepklein gedichtje van K. Schippers, die heel veel piepkleine gedichtjes heeft geschreven. En ik vind dat een perfecte illustratie eigenlijk van wat ik bedoel te zeggen. Het heet De Ontdekking. En dat is een veelbetekenende titel voor dit piepkleine gedichtje. De Ontdekking. Het gaat als volgt. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. ergens anders. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Natuurlijk is alles gekleurd. De hele dag is, we zien het niet anders. We zien de hele dag altijd van alles en nog wat in volle kleuren. Maar doorgaans zien we het niet meer. En het is een ontdekking om te leren zien wat je altijd al ziet, maar zonder het te zien. Om weer te zien wat je altijd al zag, maar zonder het op te merken. Die ontdekking, die denk ik een heel belangrijke factor is in heel veel poëzie, is ook denk ik de gronddeugd van de filosofie. Maar dat ik het wonder noem is niet alleen in relatie tot die verwonderingen. Ik heb ook een beetje geprobeerd om een zekere relatie met het religieuze, maar in een heel ruime zin van het woord, daarmee uit te drukken. Heel kort. Ik denk dat wat in de christelijke traditie, of in de Joodse en de christelijke traditie, als wonderverhalen geldt, misschien ook wel op dit niveau begrepen kunnen worden, op het niveau van wat ik net verwondering noemde. En het trof mij toen ik een paar dingen ongeveer gelijktijdig las. Eén, in een Joods commentaar op het boek Exodus van de Engelse rabbijn Jonathan Sacks. Prachtige commentaar heeft hij geschreven op de eerste 5 boeken van het Oude Testament. En daar heeft hij het onder andere over het beroemde verhaal, dat kent iedereen denk ik, van de doortocht door de Rode Zee. Door de Rode Zee of de Dode Zee, dat vergeet ik altijd. Welk is het? De Rode Zee, oké. Wij kennen dat, in ieder geval, laat ik zeggen, ik ken dat vanuit mijn jeugd met plaatjes enzovoort, als het volk van Israël dat uit Egypte vlucht en dan een beetje begint te mopperen als het allemaal niet zo goed gaat. En dan komen ze ook nog voor die zee en dan denken ze, ja, nou verzuipen we ook nog. En achter ons de Egyptenaren zitten ons op de hielen enzovoort, dus het gaat allemaal mis. En ze beginnen weer te klagen en Mozes met zijn toverstaf slaat een keer ergens op en hup, dan gaat de zee in tweeën en tussen muren van water lopen de Joden naar de overkant. En als de Egyptenaren achter ze aankomen, dan zakt alles weer in elkaar en dan verdrinken. Jonathan Sacks wijst erop, hij zegt, als je goed leest, dan staat daar letterlijk, doordat er zojuist een sterke oostenwind opstond, vielen de wateren droog en kon het volk oversteken. En Sacks zegt, dat was een tamelijk bekend fenomeen daar. Er schijnen allerlei hoge riffen te zijn in die Rode Zee, die bij een sterke oostenwind droog waaien, zodat je er inderdaad, net als wij met wat lopen doen, naar de overkant kan lopen. En dat duurt een tijdje, en dan als die wind verzwakt, dan stroomt het weer over. Men wist dat dat daar kon gebeuren. Waarom is het een wonder? Is het nou geen, ik bedoel dit nou niet te demythologiseren, integendeel. Dit was het eerste wonder, zegt Jonathan Sacks. En waarom was het een wonder? Omdat iets wat men altijd al wist dat er gebeurde, nu ineens gezien werd met een nieuwe betekenis. Ineens zag men wat men nooit gezien had, in wat men altijd al gezien had. Het gewone krijgt ineens een nieuwe betekenis. In die omstandigheden gaat het ineens betekenen, God is met ons. Wat, als ik het goed begrepen heb door exegeten, als het eerste wonder in het Nieuwe Testament, het eerste wonder van die Jezus van het Nieuwe Testament wordt gezien. Dat is iets wat opnieuw was en makkelijk als een toververhaaltje verteld kan worden en vaak verteld is. De bruiloft in Kanaan. Jezus is in de bruiloft en er wordt ineens gezegd dat, terwijl het feest nog lang niet voorbij is, dat de wijn op is. En geen nood, Jezus gaat naar de kelder en daar staan vaten met water en toverspreuk of niet, maar dan is het ineens wijn geworden. Maar zo is het niet gegaan. Dat wil zeggen, wat daar gebeurd is, dat weet ik niet, dat weet niemand natuurlijk. Maar waarom is dat het eerste wonder? Omdat die figuur van Jezus, die ze allemaal al lang kenden, anders zat hij niet op die bruiloft, dat was een bekende figuur daar in de buurt. Ineens is die figuur die men altijd al kende, wordt die zichtbaar op een nieuwe manier. Het gewone, datgene wat men altijd al zag, wordt ineens op een nieuwe manier zichtbaar. Ik denk dat de betekenis van het wonder daar, ik zeg niet dat dat hele religieuze betekenis is, maar ik denk dat er in die religieuze wonderen, in die wonderen uit de Joodse en de christelijke traditie, iets zit en dat het van belang is om dat moment van verwondering, dat wil zeggen van het doorbreken van de vanzelfsprekendheid, van het gewone weer als iets betekenisvol leren zien, naar voren gehaald zou moeten worden. Nu, dat zou je kunnen verbinden met een notie van transcendentie, maar dat laat ik nu maar, want ik ben al te lang aan het woord geweest. Er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dat kunt u allemaal lezen in dat boekje, wat ik al heb laten zien. En ik zal nu maar ophouden, zodat er nog tijd is voor een gesprek. Dank u wel.
Hartelijk dank. Er is nu een pauze van 5 minuten. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. En de afloop is aan de hand.
Als u allemaal weer wilt gaan zitten, alstublieft. Dan aan mij de nobele taak om rond te lopen met een microfoon. En dan hou ik die voor uw mond. Dus als u een vraag heeft of een opmerking of iets dergelijks, dan is het handig als u even hand opsteekt, zwaait. Hier vooraan gaan we beginnen. Op verzoek. Ernst.
Dank u wel. Ernst Klotte, professor. In het boekje heeft u het over Aristoteles en over Nietzsche. Dat zijn uw voornaamste bronnen, zal ik maar zeggen. Inspiratiebronnen. En als ethicus is het logisch dat u vertrekt bij Aristoteles en zijn deugdethiek. Maar wat mij fascineerde is dat u ook Nietzsche ziet als een grote inspiratiebron. Is het soms omdat u hem gebruikt als een soort fileermes om de werkelijkheid te fileren en de juiste vragen te stellen?
Niet alleen dat, ik zal er zo op terugkomen dat het wel degelijk ook zo is, maar niet alleen dat, er zijn meer overeenkomsten tussen Aristoteles en Nietzsche dan je in eerste instantie zou zeggen. Het beeld van de kalokagathos, de goede mens, de goede man is het bij Aristoteles altijd, de goede mens zeg maar, de spoudaios, degene die het goed doet, die lijkt heel veel op wat Nietzsche de voorname mens noemt. In allerlei details kun je hem daarin terugvinden. Een ander ding wat Nietzsche over dankbaarheid zegt, dat dankbaarheid eigenlijk een machtsmechanisme is, dat het een rol speelt in een machtsmechanisme. Iemand geeft iets aan je en onderwerpt daardoor jou aan zijn macht en met jouw dankbaarheid ontworstel je weer aan die macht van de ander. Vind je precies letterlijk ook zo bij Aristoteles. Dus er zijn meer voorbeelden. Er zijn heel sterke overeenkomsten ook. Maar er zijn ook hele grote verschillen. En als ik in lijn van wat ik vanavond verteld heb probeer dat aan te geven, dan zou je kunnen zeggen, bij Aristoteles lees ik over het belang van betekenis en hoe de mens een betekeniswezen is en hoe het betekeniswezen zijn impliceert dat je niet anders kunt dan aan elkaar proberen uit te leggen wat je meent aan betekenis waar te nemen. En wat Nietzsche daarin duidelijk maakt, is één, opnieuw het belang van de wereld van betekenis. Daarin zijn ze het helemaal met elkaar eens, zou je kunnen zeggen. Want Nietzsche is degene van onder andere ook deze beruchte uitspraak: Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen. Er zijn alleen maar, dus Nietzsche is geneigd zelfs om de hele wereld van de feiten opzij te zetten en zeggen, er zijn alleen maar interpretaties. Maar wat Nietzsche vooral duidelijk maakt, is dat die betekenis die we zoeken in de communicatie, dat die door en door onzeker is, dat die nooit vastgesteld kan worden, dat die dus niet alleen niet tot een tatsache gemaakt kan worden, tot een feit, maar dat die ook op het niveau van de betekenis onzeker is. Er zijn altijd nieuwe interpretaties mogelijk. Er zijn altijd nog manieren van interpreteren die nog niet ontdekt zijn. Zoveel zonnen die nog niet geleuchtet hebben, zoals hij ze zegt ergens. Ik denk dat het van belang is om die twee bij elkaar te houden. Dus zowel de grondeloosheid van de interpretaties, als ook de noodzaak om aan elkaar te blijven uitleggen. Dus als ik zou proberen uit te werken waarin die communicatie bestaat, dan zou dat ook, dan zou dat in, ik kan het natuurlijk niet nou alsnog noemen, maar alleen een heel korte aanduiding zou zijn, dan zou dat erin bestaan dat we enerzijds aan elkaar proberen uit te leggen en samen proberen uit te maken wat we samen denken dat waar is, goed is, rechtvaardig is enzovoort. Dus we proberen in het gesprek als het ware de waarheid te zoeken in een poging of door middel van de poging om het met elkaar eens te worden, om aan elkaar uit te leggen, je te laten bekritiseren enzovoort, om te kijken of je het eens kunt worden. Dus een zoeken naar consensus. Maar dat is de ene helft. De andere helft, die daarnaast altijd moet gebeuren, is daar waar consensus gaat ontstaan, de dissensus weer binnenhalen, de oneenigheid weer binnenhalen. En dat zal ook mijn uitwerking zijn van waarin die politiek bestaat waar Aristoteles het over heeft. Politiek is het met elkaar spreken over de betekenissen. Aristoteles zegt over wat rechtvaardig is en onrechtvaardig, goed en slecht en dergelijke dingen meer, zegt hij. Nou, ik verruim dat tot alle betekenissen. Politiek is het met elkaar spreken over die betekenissen. En dat gesprek bestaat uit die twee, of maakt gebruik van die twee methodes. Enerzijds zoeken naar consensus, omdat dat de enige manier is om te kijken of we onze mening kunnen verbeteren. En het iedere keer binnenhalen van dissensus om te voorkomen dat we ooit denken dat als wij het eens zijn, dat het dan ook zo is. En Nietzsche helpt daarbij, zou je kunnen zeggen, omdat het nooit zo is dat we zeggen, het zijn altijd, in zekere zin, Nietzscheaans gesproken, machtsgrepen die zich meester maken van een betekenis. Maar goed, dat is het machtsvocabulaire dat Nietzsche dan gebruikt. Maar dus voor mij horen ze wel, hoezeer ze, enerzijds zijn ze dus meer verwant dan vaak gedacht wordt. Anderzijds blijven ze inderdaad wel heel tegengestelde figuren, maar precies in die tegenstelling horen ze ook bij elkaar volgens mij in dat wat ik probeer te zeggen over betekenis. Ja.
Over consensus. Wittgenstein wordt gevraagd, kunt u vertellen wat liefde is? En dan zegt Wittgenstein, en die is helemaal in de terminologie zoals u het zegt, zegt dus allereerst, het is geen wetenschap, het is geen scientisme, het is geen natuurkunde, je kunt het niet vaststellen wat liefde is. Dus wat je ook probeert, het is via scientisme niet vast te stellen. Dus je moet het via betekenis doen, dus je moet erover praten. En dan zegt Wittgenstein, je kunt er eindeloos over praten, de hele dag, de hele nacht, dagen, weken. En je kan het nog steeds niet vaststellen. Je geeft het betekenis en je kan het nog steeds niet vaststellen. En dan zegt de vraagsteller, teleurgesteld, kun je dan nooit vaststellen wat liefde is? En dan zegt Wittgenstein, jawel hoor, dat kan. En dan zegt Wittgenstein, zal ik u zeggen hoe? Ja, zegt de vraagsteller. Es zeigt sich. Es zeigt sich. En mijn vraag is aan u, als je dus altijd via de betekenis geven in discussie bent en naar consensus zoekt en weer het tegendeel zoekt. Ik vond dat een prachtig troostend antwoord over de liefde. Hè? Dat je zoekt en je praat en dagen en nachten en je kan het niet vaststellen, maar dan zegt hij es zeigt sich. En dan denk je, oh ja, daar is het. Zit dat ook op andere terreinen of is dat alleen in de liefde?
Nee, dat is zeker ook op alle andere terreinen, denk ik. Dat geldt, denk ik, voor alle domeinen van betekenis, als je daarvan zou kunnen spreken. Alleen denk ik dat het is natuurlijk moeilijk om dat te zeggen, want wie ben ik dat ik tegen Wittgenstein zou kunnen ingaan. Maar dat de filosoof eigenlijk nooit daar kan ophouden. Dat wil zeggen, natuurlijk ook de filosoof houdt ergens op. Nietzsche zegt ergens, zelfs de meest grondige filosoof legt ergens de spade neer en graaft niet nog dieper. Maar je kunt zeggen, es zeigt sich. Of in een heel andere filosofie, de fenomenologie van Max Scheler bijvoorbeeld, lees je regelmatig. Schau doch einmal hin. Kijk maar. Maar de filosoof, ook in Scheler, in ieder geval in mij, denkt dan, maar laat het mij dan eens zien. laat het dan eens zien. Leg het dan eens uit wat je daar ziet. Natuurlijk, es zeigt sich. Maar ook dat is weer een interpretatie, een duiding van... Want je kunt aan zo iemand vragen... Probeer dan eens te formuleren, probeer dan eens te zeggen wat zich toont. En dan zal hij misschien zeggen, ja maar ik kan het nooit in woorden vatten. Maar ook dat is een begin van een manier om in woorden uit te drukken wat zich dan aan jou getoond heeft. En ik denk dat, dus ik zal niet zeggen dat de filosofie, zeker niet dat hij het laatste antwoord heeft en ook niet dat hij het laatste woord heeft... Maar er blijft in de filosofie altijd, denk ik, een soort onrust van het vragen, die de ervaring, of het nou de alledaagse ervaring is, of de meer of minder quasi mystieke ervaring, in vraag stelt, gaat ondervragen en zegt, ja, dat zal wel zo zijn, maar ik zie het nog niet, dus leg het mij uit. En ook als je met groot respect over wil, extreme vormen daarvan zijn te vinden in de mystiek. De mystici die hebben het op een bepaald moment gevoeld, gezien, gehoord, weet ik wel wat. Maar die zeggen ook zelf heel vaak, en zeker zit dus Nietzsche daar ook een voorbeeld van trouwens, die gaan voortdurend dan daarna proberen om uit te leggen wat ze dan gezien of ervaren hebben. En zeggen iedere keer dat het niet lukt. Of schrijven iets op waarvan je denkt, ja, als dat het is. Ja, dat beroemde briefje wat in de zoom van het hemd van Pascal zat bijvoorbeeld. Daar had hij het geheim bewaard. Ja. Zoveel bijzonder staat daar niet eigenlijk. Vuur. Nou ja. Of wat bij Nietzsche, in zekere zin denk ik dat Nietzsche's gedachte van de eeuwige terugkeer van het gelijke, die eeuwige wiederkeer des Gleichen, dat is een ervaring geweest. Op die plek, op dat moment, heeft hij ineens iets gezien, gevoeld, weet ik wel. En dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Es hat sich ihm gezeigt, zou je zo kunnen zeggen. En vervolgens gaat hij proberen om dat te verwoorden. En iedere keer zegt hij, ja, maar dat was het helemaal niet. Maar hij kan ook niet nalaten om het iedere keer weer te proberen. Nou, de filosofie is denk ik die kant die het blijft proberen. En dan is er een wereld van misschien de mystiek of misschien een ander soort ervaringswereld die zegt, ja, maar... En die heeft natuurlijk ook een belangrijk recht van spreken. Als je Kierkegaard gaat lezen over de liefde, dan zal die niet zeggen, es zeigt sich, maar dan zal die zeggen, ga het maar doen. Daden van liefde heet het boek. En dat zijn ook, maar Kierkegaard schrijft er wel zo'n dik boek over. Er is niet een laatste woord daarover. En ik zou zeggen, dat es zeigt sich, dat is het, dat is een soort gesprekspartner van de filosoof die dan zegt, leg eens uit.
Goedenavond, mijn naam is François. Ik ben muzikus en mijn kennis van de filosofie is beperkt. Wat u aanduidt als betekenis, herken ik als gevoel. En ik vroeg me af of in de context van filosofie die twee woorden hetzelfde zijn. Of dat het woord gevoel ook gebruikt zou kunnen worden wanneer betekenis wordt gebruikt. Of dat dat anders ligt.
Ik zou niet zeggen hetzelfde, maar het heeft er wel mee te maken. Dus als ik spreek over de zintuigen als sensoren van betekenis... Dan zou je ook die zintuigen als het ware kunnen samenvatten en dan nog een vijfde en eventueel zesde zintuig aan toevoegen. De beroemde quintessens en zo. Die je dan nog een apart gevoel noemt. Naast het voelen, het zintuigelijke voelen of zo. het is een manier van, het is een ontvankelijkheid voor die betekenis. Het is een ontvangen van die betekenis. Het is een gewaarworden van die betekenis, denk ik, het gevoel. Maar omdat u zegt, een muzikus, het doet mij denken aan nog een ander voorbeeld, ook in verband met dat laatste. Ik las een keer het verhaal, ik weet niet over wie het gaat, laatst zei iemand, het is een broodje aap verhaal, want het wordt over allerlei componisten verteld, maar ik vind het een mooi verhaal, ook al is het nooit gebeurd. Maar er moet een componist geweest zijn die, zoals dat in de 18e en de 19e eeuw wel vaker ging, die een nieuw stuk gecomponeerd had en misschien nu nog steeds zo gaat, en het voor een beperkt gezelschap is voorspeelde, de pianoversie dan natuurlijk. En hij had een gezelschap uitgenodigd en speelde het nieuwe stuk. En toen hij het gespeeld had, draaide hij zich naar de mensen toe die hij had uitgenodigd en zei hij, ja, dit was het, dus ik ben benieuwd eigenlijk wat jullie ervan denken. En toen zei iemand, ik vond het schitterend, maar kunt u eens uitleggen wat u ermee wil zeggen eigenlijk? En toen moest hij heel lang nadenken en toen zei hij, uiteindelijk zei hij, ja, dat is goed. En toen draaide hij zich om en speelde hij het nog een keer. En dat, dus ik haal dat aan om ook aan te geven, ik denk dat die vraag terecht is en ik denk ook dat het antwoord terecht is. Dat wil zeggen, van de ene kant kunnen we niet anders dan blijven vragen om uitleg, om het communicabel te maken. Van de andere kant moeten we steeds erkennen dat we het niet gewoon kunnen zeggen van, hier in dit doosje zit het, als je hier naar kijkt dan zie je gewoon wat het. Het zit niet ergens in een doosje, het blijft in onze interpretatie zitten. En iemand die met de vingers op het klavier interpreteert, ja, die doet het op een andere manier, zou je kunnen zeggen, dan in de taal van de woorden, de taal van de filosofie. Maar het misverstand of het schijnverstand tussen die twee in dat voorbeeld is opnieuw een voorbeeld van communicatie. Alleen een communicatie die moeizaam gaat, omdat ze twee verschillende talen spreken. Maar je ontkomt niet, denk ik, aan de poging om. Ik heb laatst een verhaal gemaakt over een gedicht. Eén gedicht. Een gedicht dat helemaal gaat over aandacht. En ik vind het een schitterend gedicht. Ik ken het uit mijn hoofd. Onvermijdelijk komt dat regelmatig in me naar boven. En iedere keer als ik het in mezelf hoor zeggen, bij wijze van spreken, denk ik, maar wat betekent het nou eigenlijk? Dus je wil, het zegt iets en het zegt iets zo sterk en zo hard en zo duidelijk dat ik het niet meer kan vergeten zelfs. En tegelijkertijd blijft het mij prikkelen om in mijn taal, in de taal van de filosofie zeg maar, uit te leggen wat daar dan staat. En dat zijn die twee dingen. Nou, ik denk dat het gevoel vergelijkbaar is met met het ontvangen van betekenis, dat je kunt voelen, dat je kunt horen, dat je kunt zien als het ware, dat je kunt lezen in een gedicht. Maar dat altijd die andere stem ook hoort of in ieder geval kan verstaan, in principe kan verstaan, denk ik, hoop ik. Van leg eens uit. Dat wil zeggen, waar dat niet lukte, daarom vertelde ik dat verhaal ook, was in mijn gesprek met die regisseur. Die alleen maar kon herhalen, dat is mijn keuze, het is mijn keuze, het is mijn keuze. En dat is iets heel frustrerends. Als dan helemaal, of in uw geval, als je zegt, ja nou, dat voel ik nou eenmaal. Dus als je je niet laat uitdagen om te proberen uit te leggen, in welke taal dan ook, wat je dan voelt.
Steinmet, ik heb met grote aandacht naar en veel plezier naar u geluisterd en tegelijkertijd met enige frustratie me gerealiseerd dat ik als overheidsambtenaar gebruik maakte van sociologisch onderzoek en dan antwoorden kreeg in de vorm van niet voldoende, wel voldoende, niet aangenaam enzovoort. En ik vroeg me af hoe je die enorme kloof waar je dan mee geconfronteerd wordt, hoe je die nog kan dichten. je moet op een gegeven moment een stuk beleid maken. En je probeert een basis daarvoor te vinden. En daar gebruik je onderzoek voor. Ja, dan kom je scientisten terecht. Maar helpt u me eens.
De kloof kun je niet dichten. Het probleem is dat men soms geneigd is om te ontkennen dat er een kloof is, omdat er maar één kant is. Dus een kloof is een gat tussen twee kanten, zou je kunnen zeggen. De betekenissen en de feiten. En degene die alleen maar de feiten ziet, die ziet überhaupt geen kloof meer. Dus als u in ieder geval nog ervaart dat er een kloof is, dan zou ik zeggen, er is nog hoop. maar... Ik denk niet dat de kloof te dichten is in de zin van dat je het probleem van het verschil kunt opheffen. Dat kan niet, denk ik. En ik wil absoluut niet zeggen dat het niet van belang kan zijn om onderzoek te gebruiken, natuurlijk. En alles wat wij kunnen kennen, zullen we onvermijdelijk proberen te kennen. En alles wat we kennen, zullen we gaan gebruiken in wat we doen, enzovoort. Alleen... zou het jammer zijn als we niet ook eens hardop nadenken en met elkaar proberen te communiceren over die betekenis. Alleen is daarvoor iets anders nodig. Iets wat de maatregelen die genomen moeten worden, de besluiten die genomen moeten worden, de stappen die gezet moeten worden enzovoort, al die daadkrachtige taal. Dat is één kant van de zaak en dat bouw je op feiten en dan zeg je, nou hebben we genoeg gezien en dan neem je een besluit. Het denken over betekenissen is iets wat niet tot zo'n soort conclusie leidt, maar wat eerder vraagt, denk ik, om een cultuur, een cultivering, een onderhoud. Hè, zoals de tuinman een tuin onderhoudt, zo heb je een cultuuronderhoud nodig. Waarin betekenissen tot hun recht kunnen komen, dat wil zeggen waarin ze naar voren gebracht kunnen worden, ondervraagd kunnen worden, besproken, gecommuniceerd kunnen worden. En als je ze bij elkaar wilt brengen, dan zal dat een spanningsvol bij elkaar brengen zijn. Dat wil zeggen, ik heb wel eens voor zorginstellingen geprobeerd dat werd meer te concretiseren. Ook daar moeten grote beslissingen genomen worden, financiële beslissingen, technische beslissingen enzovoort. En wat ik heb geprobeerd is uit te zeggen van, natuurlijk doe je dat op basis van alle feiten en cijfers enzovoort die je allemaal kunt verzamelen. Maar als je niet tegelijkertijd in je organisatie zorgt dat er een mogelijkheid is, een echt gecultiveerde mogelijkheid. Dus je moet dat een beetje structureren. Je moet daar vaste plaatsen voor vinden, vaste tijden voor vinden. Je moet mensen daartoe uitnodigen of stimuleren enzovoort. Als je niet tegelijkertijd zorgt dat er een cultuur is van een gesprek over waar het ons eigenlijk om te doen is in dit ziekenhuis, dan zullen al die maatregelen uiteindelijk droog vallen. En niet zoals de Rode Zee, maar dus uitdrogen, zeg maar. Dat wil zeggen, je moet de twee dingen doen, wetende dat als je zo'n cultuur van gesprek over waar het ons eigenlijk om te doen is, vormt, dat het in principe ondermijnend kan werken ten aanzien van de besluiten die je nu genomen hebt. Dat wil zeggen, dat is de manier waarop de dissensus gebracht kan worden. Van ja, dan kan iemand zeggen van ik snap wel dat dat op die feiten gegrond is dat je deze beslissing hebt genomen. Maar gaat het ons eigenlijk wel om datgene wat in die feiten werd uitgedrukt? Dus in plaats van het dichten van de kloof zou ik eerder zeggen, zorg één dat je de kloof erkent, dat je de twee kanten erkent. En probeer te vermijden dat je alleen maar één kant van de zaak ziet, alleen de kant van de feiten. En ten tweede, probeer een manier te vinden om die spanning tussen wat enerzijds onvermijdelijk is dat je een keer een stap zet en een besluit neemt, en anderzijds die cultuur van het gesprek over betekenissen voor te zetten, waardoor er altijd ook een soort dissensus mogelijk blijft.
Nog twee vragen zie ik.
kundigheid te aanvulling van dit gesprek, om die kloof toch een beetje te dichten tegen de dissensus. Bijvoorbeeld, als je kunt een mening hebben over de betekenis van Aristoteles. Dan kunnen sommige mensen zeggen, Aristoteles een warhoofd, onbelangrijk. En ik zeg, Aristoteles is een uitermate belangrijk denker. Dan kan je zeggen, vanuit zijn twee meningen. Er is, waar ik heel erg naar luister, is de hele groep van wetenschappers, grote meerderheid van de wetenschappers, dat is een sociologisch criterium, is het met mij eens. Dus het is het einde gesprek. Dus ik voer dan een sociologisch criterium in om die betekenis voor mij, als het ware, vast te houden.
Ja, maar dat is een mooi voorbeeld van hoe belangrijk de dissensus is. Want als het nu niet gaat over deze vraag, is Aristoteles nou belangrijk of niet belangrijk? Maar als het bijvoorbeeld gaat over de vraag, is deze oorlog nou rechtvaardig of niet rechtvaardig? Dan kun je zeggen, nou, de Russen zijn het allemaal met elkaar eens. Maar ze kunnen het collectief bij het verkeerde eind hebben.
Aan de voorbeelden, dat geef ik wel toe.
Ja, maar zelfs bij Aristoteles, als het niet in die grote lijnen van belangrijk of niet belangrijk, maar als het nu gaat over, jij kent nog veel beter dan ik de grote discussiepunten over de filosofie van Aristoteles. Of Aristoteles een monotheïstische god kende of niet. Hè? Een van onze collega's die zich daar veel mee bezig heeft gehouden. Dan kun je zeggen, die ene man die dat bleef verdedigen, moet hij dan zeggen, omdat hij de enige is, ik hou ermee op. Want ik heb, omdat alle anderen het met elkaar eens zijn. Nee, dat is juist interessant, dat iemand blijft zeggen van, laten we kijken.
Dat kan niet.
Dus, nee, ik denk niet dat wat de socioloog kan vaststellen is dat op een bepaald moment, in een bepaalde samenleving, in een bepaalde community zou je kunnen zeggen, vertegenwoordig dan, de heersende mening is, nou ja, maar dat heb je dan vast. Dat is de heersende mening. Maar of de heersende mening ook de ware is, is daarmee niet gezegd dan.
In het huidige tijdsbeeld zie ik eigenlijk heel erg het subjectivisme van social media en polarisering, identiteitspolitiek, hoe profileer je jezelf. Wilt u uw licht erop laten schijnen?
Ja, nou, ja, ik heb geprobeerd om op mijn manier in zekere zin daar iets over te zeggen zonder het te noemen. Maar dat zijn natuurlijk duidelijk, als ik zei dat in onze tijd, in onze cultuur, eigenlijk beide bedreigingen, zowel het scientisme als het subjectivisme, misschien wel sterker zijn dan in eerdere en in andere culturen, dan denk ik onder andere aan dat soort zaken, aan de beroemde bubbels en zo waar we in zitten door de social media bijvoorbeeld, of in de manier waarop social media als het ware heel, heel sterk laten zien wat een raar element is van het subjectivisme, dat enerzijds zegt elke mening is maar een mening. Maar tegelijkertijd zegt, maar mijn mening is waar. Juist social media nodigen daartoe uit, zou je kunnen zeggen, omdat het een heel abstract soort discussie is. In zekere zin is het een discussie, is het een feit, is het een vorm van gemeenschap, want het is een social medium en je deelt je mening met, weet ik hoeveel duizend of honderdduizend anderen. En tegelijkertijd is het helemaal geen gemeenschap, want als je het niet wil horen, dan zet je het uit. Het is eerder een poneren van een mening, een gooien van een mening in het geheel, dan dat het een uitnodiging is tot een gesprek. Soms wel hoor, er zijn ook wel echte discussies en gesprekken soms. Maar, dus ja, de kenmerken die je noemt, dat zijn kenmerken van een cultuur die inderdaad dat subjectivisme heel sterk naar voren brengt. Misschien wel sterker dan in andere tijden, maar vergelijkingen tussen perioden moet je volgens mij altijd voorzichtig mee zijn. Want de bubbel van social media zouden we dan moeten vergelijken met de bubbel van de zuil uit de jaren 50 bijvoorbeeld. Of de bubbel van een bepaalde klasse in een sterke klasse samenleving. Er zijn... we vergissen ons vaak als we onze eigen tijd vergelijken met andere tijden. Dus los van die vergelijking zou ik zeggen, ja, dit zijn belangrijke hedendaagse vormen van het subjectief, van een subjectivistische cultuur. Ja.
Nou, ik heb eerlijk gezegd ook nog een kleine vraag, als dat mag. Dit was een avond vol aandacht, kreeg ik de indruk. Iedereen zat enigszins ademloos te luisteren. En u noemde net een gedicht dat over aandacht gaat. En wat u uit uw hoofd kent. En toen dacht ik, misschien mogen we het horen.
Dan word ik meteen op de proef gesteld. Het gedicht heet Winter en het gaat als volgt. Er huist een aandacht in de aarde die zij niet aan kan en niet zegt. Was zoveel schijndood voor jou weggelegd, je zou... Maar onthoud alleen die eerste twee regels, daar heb je genoeg aan. Er huist een aandacht in de aarde die zij niet aan kan en niet zegt. Dat een aandacht in de aarde huist. Een aandacht die niet gezegd wordt. Ik zie altijd dan zo'n winterse akker voor me. Grof geploegde akker. Die zelfs niet ligt te wachten, zou je kunnen zeggen. Wachten, dus als wij dit zien, dan zeg ik, ach, daar ligt een akker te wachten tot het lente wordt. Maar hij ligt helemaal niet te wachten. Dat wil zeggen, ik ben onmiddellijk bezig met uit te leggen wat daar gegeven is. Die aandacht die in de aarde huist en die zij niet aan kan, niet zegt, dat zeggen doen wij. Maar dat zeggen van ons, dat wordt dan in de volgende strofe, wordt dat uitgewerkt in termen van ijzige trots, een koele koestering, een ongeduldig bewaren. Dus dan komen allerlei ondeugden als het ware binnen, in het moment waarop wij ons gaan bezighouden met die aandacht die in de aarde huist, mooi term, zonder dat de aarde die aankan of zegt. Nou, goed.
Ik vind het prachtig. Ik denk dat het zeker zo is dat we daar nog over na kunnen denken. Ik denk dat Ernst het woord wil. Ik wil u graag hartelijk danken.
Paul, hartelijk dank voor je komst en voor deze betekenisvolle avond. U ook voor uw komst. En voor de luisteraars die online hebben meegeluisterd. Ik kan u allen, voor zover u het nog niet gelezen heeft, dit boekje aanraden. Het wonder van betekenis. Het is veel uitgebreider dan Paul vanavond heeft kunnen vertellen. Gezien ook de beperkte tijd. Het is buitengewoon boeiend, omdat u ook meer leert over de persoon. Paul van Tongeren, waar hij vandaan komt. Wie de mensen zijn die hem beïnvloed hebben. En het is een werkelijke reis. Het is een neerslag van interviews van Mark van Dijk met Paul van Tongeren. Aan het begin van, toen hij benoemd werd als Denker des Vaderlands. En het speelt zich af op Kreta. Dus het is echt een reis. En het is een week lang interviews onder een sterrenhemel. En ik kan het vertellen, het is buitengewoon inspirerend. Dus zeer aanbevolen. Nogmaals, hartelijk dank. En u heeft tot ziens.
Er is nog een drankje.